Veruit de meeste luisteraars van Nooit Geweten wonen in Nederland. En wij in Nederland hebben het net weer achter de rug. De verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. En dus ook de onvermijdelijke campagne die daarbij hoort. Met evenementen die een debat worden genoemd, maar die weinig te maken hebben met het uitwisselen van argumenten en het overtuigen van een ander. Meer met het trekken van applausjes van een voor de gelegenheid opgefokte achterban. Ik word er vaak een beetje verdrietig van. En daarom wil ik het vandaag eens over alternatieven hebben. Specifiek het alternatief om voor de selectie van een volksvertegenwoordiging geen verkiezingen te houden, maar te loten. Dit gaat geen betoog worden en ik wil jullie nergens van overtuigen. Het wordt meer een bespiegeling. Maar als je denkt dat democratie niet kan zonder verkiezingen, dan ga je misschien wel verrast worden. Hier is Nooit Geweten, aflevering 120. Voordat we de diepte ingaan, wil ik eerst een paar aspecten noemen van ons huidige systeem die me dwars zitten. Laten we naar de afgelopen maanden kijken. De verkiezingen gingen over de volksvertegenwoordiging. Het idee zou dan zijn dat kiezers iemand uitkiezen die op belangrijke onderwerpen zoveel mogelijk met hun overeenkomt qua mening. Dat is natuurlijk niet makkelijk in te schatten, dus om het overzichtelijk te maken groeperen de kandidaten zich in partijen die een verkiezingsprogramma publiceren met allerlei standpunten. Of ze daar ook echt achter staan en of ze zich eraan gaan houden, dat weet je natuurlijk niet zeker, maar het is een begin. En bovendien, als ze zich er niet aan houden, kan je ze over 4 jaar afstraffen, want dan gaan we op iemand anders stemmen. Dat gaat er dus eigenlijk al vanuit dat een volksvertegenwoordiger daar niet zit om haar oprechte mening in het debat te brengen, maar als een soort carrière, als ik maar herkozen word. Bovendien zijn die partijen ook niet alleen verbanden van mensen met dezelfde mening, het zijn ook organisaties met hun eigen doelen. Blijven bestaan bijvoorbeeld, of voor hun carrière politici een leuk baantje voor na de politiek regelen. Die periode vlak voor de verkiezingen is dus heel belangrijk. En daarna wil je als politicus vooral niet betrapt worden op het veranderen van mening, want dat zal de kiezer niet leuk vinden en dan word je afgestraft. Voor ons als kiezers betekent het ook heel veel. Je zou denken dat we gewoon moeten bepalen welke partij het dichtst ligt tegen onze oprechte mening en onze bedoelingen voor het land, maar zo makkelijk is het niet. Want na de verkiezingen gaat er een coalitie worden gevormd. En de volksvertegenwoordigers worden dan min of meer gedwongen om zich achter dat regeerakkoord te scharen. Dus moet je als kiezer ook nadenken over wat je denkt dat anderen gaan stemmen. En welke partij groot genoeg wordt om ertoe te doen. Dat strategische stemmen maakt het allemaal heel lastig. En het is onafwendbaar onderdeel van verkiezingen. Dat werd in 1950 al wiskundig bewezen door Kenneth Arrow. Als je daar meer over wilt weten, luister dan eens naar aflevering 13 van deze podcast. 5 jaar geleden alweer. Hoe dan ook. Door al deze dingen gaat het in de verkiezingscampagne, die superbelangrijke periode, bijna niet over standpunten en meningen. Het gaat over wie met wie wel of niet wil en over hoe sympathiek iemand overkomt. De media berichten over de campagnes als over een soort sportwedstrijd. Dan zeggen ze hoe slim die en die het speelt door een bepaald onderwerp niet aan bod te laten komen. Of dat twee tegenstanders er samen handig een tweestrijd van weten te maken, zodat ze de stemmen van kleinere partijen kunnen wegtrekken. Alsof het een spel is en niet de basis van onze democratie. En ook alsof het niet schadelijk is om zo over die verkiezingen te praten. Schaamteloos eigenlijk. Maar ook onlosmakelijk verbonden met verkiezingen, ben ik bang. Nou denk je misschien in de lijn van Churchill. Het is een rot systeem, maar wel het beste rot systeem dat we hebben geprobeerd. Het hoort nu eenmaal bij democratie, verkiezingen. En zolang die verkiezingen vrij en niet frauduleus zijn, is het al heel wat en moeten we het er maar mee doen. Maar, horen verkiezingen eigenlijk wel onlosmakelijk bij democratie? De basisgedachte van democratie, zoals wij erover praten, is gelegd in het oude Athene. We denken dat jager-verzamelaars in de prehistorie ook al heel egalitair georganiseerd waren. En ongetwijfeld waren er ook grotere groepen die soms een soort volksvergadering hielden. Maar Griekse stadstaten waren wel de eerste samenlevingen van enige afmeting waarvan we weten dat ze democratisch georganiseerd waren. Zeker niet alleen in Athene trouwens. Heel veel Griekse stadstaten waren een democratie. En de term komt natuurlijk ook uit het Grieks. Macht bij het volk. En wie waren dan het volk? Dat waren in Athene zeker niet alle inwoners van de stad. Het waren de vrije mannelijke burgers, Dus als vrouw of als slaaf mocht je niet meedoen en ook niet als je er wel woonde, maar burger was van een andere stad. In totaal mocht maar 30% van de volwassen bevolking meebeslissen. Het hoogste orgaan heette de Ecclesia en daar mocht iedereen aan meedoen, althans van die 30% dan. Directe democratie dus. En die Ecclesia kwam eens in de maand bijeen om beslissingen te nemen. Maar lang niet iedereen kon zich natuurlijk de tijd veroorloven om daar telkens heen te gaan. Dus in de praktijk werd ook in die volksvergadering niet door iedereen gestemd. En bovendien maakt het natuurlijk veel uit waarover er wordt gestemd, wat er op de agenda komt. Daar kan je niet met 10.000 mensen over gaan discussiëren. Daarom was er een kleinere groep van een paar honderd burgers, de boules. Die stelden samen de agenda op en formuleerden de voorstellen waarover de volksvergadering moest stemmen. Die boule was dus best machtig. En om daarin te komen, moest je je opgeven voor een loterij. Alleen burgers boven de 30 mochten meedoen. Als je werd ingeloot, zat je 1 jaar in de boule. Je mocht er maar 2 keer in je leven 1 jaar in meedoen en niet 2 keer binnen 10 jaar. Op die manier zorgden ze dat de machtige rol van het voorbereiden van de besluiten gelijk verdeeld raakte over de burgers van de stad. Ook hierbij speelde natuurlijk weer dat je er ook maar de tijd voor moest hebben en dat arme burgers zich typisch niet opgaven. En ik vertel het hier sterk vereenvoudigd, de Atheense democratie is ook niet precies hetzelfde gebleven gedurende 300 jaar, maar in grote lijnen is het dit. Zaken die te lastig zijn om iedereen aan mee te laten discussiëren, die worden gedaan door een groep die bepaald wordt door loting en waar je niet langdurig in mag zitten. Geen carrières. De Grieken vonden verkiezingen niet democratisch, omdat je dan onherroepelijk een elite kiest. En dat is dus eerder een oligarchie, macht bij een kleine groep. In de Romeinse Republiek zagen ze dat heel anders. Daar werden alle belangrijke posten via verkiezingen verdeeld. En het punt van de Grieken was daar ook wel duidelijk te zien. Een klein aantal voorname families verdeelden in de praktijk de politieke posten in de stad en later het Rijk. En toch, toen in de 18e eeuw werd nagedacht over hoe je een republiek zou moeten laten werken, toen werd, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, vooral gekeken naar de Romeinse Republiek, met verkiezingen dus. Dat is misschien ook wel haalbaarder dan een volksvergadering waar alle burgers van een land aan mee kunnen doen, dus dat directe democratie niet schaalbaar genoeg was, dat is duidelijk. Maar zo'n systeem met loting voor een volksvertegenwoordiging, waar je maar 1 periode in mag zitten, dat had misschien best gekund. Sterker nog, in de Amerikaanse rechtspraak vinden ze loten juist een heel goed idee om de bevolking te vertegenwoordigen in een jury. Het feit dat de oude Grieken iets deden, maakt het natuurlijk niet meteen een goed idee. Ze deden allerlei dingen die wij gelukkig niet meer doen. Het punt van deze geschiedenisles is misschien vooral dat democratie en verkiezingen niet 1 op 1 bij elkaar horen. Er zijn alternatieven. Als je een representatieve groep wil hebben, bijvoorbeeld omdat je wilt weten hoeveel mensen een nieuw soort snoepje lekker zouden vinden, of omdat je wetenschappelijk onderzoek doet naar iets, dan is het heel normaal om je testgroep samen te stellen met loting. Volkomen aselect loten uit de totale groep is de beste en makkelijkste manier om een representatieve steekproef te krijgen. Let op het woord representatief hier. Dat betekent vertegenwoordigend. Het is trouwens in de praktijk nog best lastig, want niet iedereen wil meedoen aan je onderzoek. En misschien doen mensen die niet van het nieuwe snoepje houden wel minder vaak mee en dan zijn je uitkomsten dus niet meer representatief. Vanuit die gedachte komt met enige regelmaat het idee naar voren van het selecteren van de volksvertegenwoordiging door loting. In ons taalgebied werd dat 1 jaar of 10 geleden nog eens best overtuigend gedaan door de Vlaamse schrijver David van Rijbroek in het boekje Tegen verkiezingen. Meestal wordt dan voorgesteld om de volksvertegenwoordiging door loting vast te stellen. Bij voorkeur niet op 1 dag, maar bijvoorbeeld door iedere week een loting te doen van een paar nieuwe Kamerleden. Daarna krijgen de winnaars een aantal weken training voordat ze in de volksvertegenwoordiging plaatsnemen. Zo verandert langzamerhand de samenstelling van de Kamer. Ze hebben niemand iets beloofd en ze horen ook niet bij een partij, dus ze mogen gewoon over alles nadenken, experts raadplegen, met elkaar praten, zich laten overtuigen en dan stemmen. Zelfs als ze puur in hun eigen belang stemmen, dan nog vertegenwoordigen ze daarbij waarschijnlijk een groep met datzelfde eigen belang. Vervolgens heb je naast een parlement natuurlijk ook een regering nodig. Dat kan natuurlijk ook met loting, maar vaak zie je dat daarvoor dan weer wel een verkiezing wordt voorgesteld. Of dat het parlement een regering van professionals kiest. Van Rijbroek pleitte in zijn boek trouwens niet direct voor het afschaffen van verkiezingen, maar eerder voor het hervormen en aanvullen met loting. Bijvoorbeeld door bij het nemen van grote besluiten eerst een burgerforum via loting samen te stellen, die goed te begeleiden en met experts te laten spreken, om ze vervolgens samen tot een beleidskeuze te laten komen. Zo zien die voorstellen er wel vaker uit, niet direct verkiezingen afschaffen. Er zijn namelijk ook wel wat voordelen aan verkiezingen en nadelen aan loten. Bij loten zou het, om het goed te laten werken, eigenlijk niet vrijwillig moeten zijn. Als je ingeloot wordt, dan moet je daar een jaar voor vrijmaken. Anders krijg je het nooit goed representatief. Maar niet iedereen kan zich die tijd even makkelijk veroorloven. Misschien heb je een bedrijf waarin je niet zomaar even een jaar vervangen kunt worden. Misschien heb je jonge kinderen waar je voor wilt zorgen. Ook is het wel een nadeel dat je met loten telkens mensen krijgt die helemaal geen verstand hebben van de materie. En die misschien ook de vaardigheden missen om de materie echt te gaan begrijpen. Die kennisachterstand wordt dan meestal opgelost door uit te gaan van een opleidingsperiode voordat je echt de volksvertegenwoordiging wordt. En dat sommige mensen gewoon te dom zijn om de problemen te kunnen begrijpen. Tja, dat hoort er misschien gewoon bij. Die zullen dan hun oordeel misschien laten afhangen van anderen die ze vertrouwen. Net als in de rest van de maatschappij. Maar dit betekent natuurlijk ook dat die experts die vertegenwoordigers gaan helpen en de opleiders die ze van tevoren een paar maanden gaan opleiden, die experts worden op hun beurt natuurlijk weer best wel machtig. Net als de ambtenaren op de ministeries die een enorme kennisvoorsprong hebben op die ingeloten volksvertegenwoordigers. Deze bezwaren heb je overigens in zekere mate ook wel bij onze huidige volksvertegenwoordigers. Een echt voordeel van verkiezingen is de zogenaamde legitimiteit die het met zich meebrengt. Volgens mij is dit een gevoelsargument, maar gevoelsargumenten zijn ook argumenten. Het idee is dat een gekozen volksvertegenwoordiging een sterk mandaat heeft, omdat de kiezers echt op deze mensen hebben gestemd. Weliswaar niet op de coalitie die ze vervolgens vormen, maar wel op die mensen. Ik zou zelf denken dat een aselecte loting automatisch ook een mandaat geeft. Zo bijzonder ben je nou ook weer niet, maar zo voelt het kennelijk niet. Na een loting kan je niet zeggen, dan had je maar niet op hem moeten stemmen. Bij de verkiezing van een president snap ik het argument trouwens wel. Als je via loting een willekeurig iemand een jaar dictator maakt, dan is de kans best groot dat je een keer een volslagen maloot treft. Maar bij een volksvertegenwoordiging van een paar honderd mensen gaan alle meningen en overtuigingen natuurlijk gelijk verdeeld in de vertegenwoordiging terechtkomen. Dus dat legitimiteitsargument lijkt me vooral voor het gevoel. Ik weet het ook niet precies. Wat ik wel zie is dat de problemen van verkiezingen steeds erger lijken te worden. De polarisatie, de soundbites, de tactische spelletjes. De politici die de hele tijd bezig zijn met op tv te komen omdat ze herverkozen willen worden. Al die dingen vallen weg bij een zogenaamde lottocratie. Maar het is ook moeilijk om het goed te doen en verkiezingen zijn zo verankerd in onze politieke cultuur. Je kunt statistisch wel overtuigd zijn dat het beter is, maar zullen mensen zich ook vertegenwoordigd voelen? Want dat is ook een belangrijke functie van democratie, dat mensen het gevoel houden dat zij ook meedoen. Aan de andere kant zullen bij loting veel meer mensen zichzelf herkennen in iemand in het parlement. Minder hoogopgeleid, minder juristen en geschiedkundigen. Wat natuurlijk wel weer jammer is dat we het feest van de democratie zouden gaan missen. Nou vind ik de verkiezingen meestal helemaal niet zo feestelijk, maar het is wel leuk dat iedereen die dag ineens even uit zijn normale routine stapt. Dat je dat wijkgebouw of die school in de buurt eens van binnen ziet. Misschien kunnen we de Open Monumentendag daarvoor uitbreiden, met een verplicht bezoekje op een woensdag. Maar even serieus. De afgelopen jaren hebben er op allerlei plekken experimenten gelopen met burgerfora of burgerberaden, waarbij een representatieve groep burgers wordt geselecteerd om samen over een kwestie na te denken. En er is recentelijk ook een onderzoek uitgevoerd door Ipsos naar het succes daarvan. En dat geeft een heel wisselend beeld. Soms gaat het best goed. De ingeloten deelnemers houden er meestal een positief gevoel aan over. Maar de aanbevelingen van de burgerberaden worden vervolgens vaak niet overgenomen door de politiek. En dan heb je er dus niet veel aan. En zo wordt het ook geen middel waar vertrouwen in ontstaat. Ik ben bang dat dit een onderwerp gaat blijven dat leuk is voor bij de borrel, maar wat nooit in de praktijk tractie gaat krijgen. Er zijn te veel organisaties met belangen, de bevolking is al te veel gewend aan de combinatie democratie en verkiezingen. Maar misschien is het een kwestie van lange adem. Wat ik in ieder geval hoop dat je van dit verhaal meeneemt, is dat democratie niet hetzelfde is als vrije verkiezingen. Met verkiezingen krijg je juist altijd een elite aan de macht. Of dat nou een linkse of een rechtse elite is, het blijft altijd een select groepje dat in een partij carrière maakt en is geselecteerd op verkiesbaarheid, niet op ideeën of andere kwaliteiten. En al helemaal niet om een afspiegeling van de bevolking te zijn. Dit was aflevering 120 van Nooit Geweten. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina Lottocratie op de Nederlandse Wikipedia. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.